Hey, Wouter hier met goed nieuws voor Vlamingen. Want op vrijdag 26 april speel ik een korte versie van Stormbrein in comedyclub Amai in Gent. En voor de Nederlanders die een excuus zoeken om Nederland te ontvluchten met Koningsdag, maak er gewoon een weekendje Gent van, want het is een hele leuke stad. Zolang je er niet met de auto doorheen wil rijden. Kaartjes voor de show vind je op compagnieamai.com. Je kan ook naar clubamai.be gaan, maar dan vind je een heel ander soort club. In mei kan je Stormbrein nog 5 keer zien in Nederland. En na de zomer komen er nog ruim 40 data bij. Wil je als eerste horen waar en wanneer je me dan kan zien? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief. Dat kan op elektrapodcast of woutermonde.nl. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. Dat ooit bekend stond als de comedy hell. Mijn gast is deze keer Christel Zweers, stand-up comedian.
Ook wel in zaaltjes die gewoon werden opgedoken. Eigenlijk een school, klaslokaal of zo in een school waar dan ineens... Weer wel zo half in de TL-verlichting staat met 2 lampjes erbij. En zaal ligt uit of aan, weet je.
Christel speelt op Comedy Nights door heel Nederland. En was in het verleden te zien in verschillende solo-voorstellingen. Ook heeft ze een tijd lang in Azië gewoond en gewerkt. En was ze lid van de Lama's. Daar hebben we het natuurlijk allemaal over. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Christel Zweers. Wat is jouw meest recente rampoptreden?
Mijn meest recente rampoptreden? Jeetje, dan moet ik heel even... Nou...
Of als je zegt, nou, maar ik weet een mindere recente waarmee ik wil beginnen, dan mag dat ook. Vind ik
ik heb wel, maar ja, echt, nee, niet echt rampoptreden. Dus dat is gelukkig toch wel echt lang geleden. Ik ben niet heel sterk in maatwerkshows. En dus eigenlijk doe ik die niet, maar ik had er vorige week eentje. En dat je dan weer denkt, oh, waarom heb ik me er dan toch weer gewoon... Ze vroegen een offerte voor gewoon je eigen materiaal en maatwerk. En toen dacht ik van, nou, als ik die, weet je, ik had niet eens overdreven hoge prijs. Maar ik denk, nou, als ik hem een beetje aan de hoge kant zet, dan kiezen ze vast gewoon voor mijn eigen werk. En toen gingen ze toch voor het maatwerk. En toen dacht ik, oh, kak. En dat was bij de Belastingdienst. En dat was op zich nog wel oké, want ik kreeg een voorgesprek. En dat ging over... Nou, eigenlijk daar werd alles al gelijk de kop in gedrukt. Want het was de sfeer in de afdeling was een beetje zwaar en een beetje moeizaam. En,
en ik ontbreek je heel even. Ja. Want maatwerk, het verschil met je eigen werk is natuurlijk... of je doet je materiaal wat je altijd doet... of je gaat dus inderdaad een voorgesprek doen en echt gewoon... Hoe lang moest het duren?
Ja, eigenlijk nog wel 20, 25 minuten.
Ja. En dan alleen maar over dat bedrijf of die mensen.
Ja.
Ja. Dus, maar en de Belastingdienst is ook nou niet per se de overheidsorganisatie die de afgelopen jaren heel erg...
Waar je heel blij van wordt. Maar goed, het was dus niet de bedoeling dat ik die helemaal met de grond gelijk ging maken. Want de stemming op de afdeling was al enigszins in teneur. Omdat ze allemaal problemen hadden gehad en wisselingen van organisatie en allerlei. En ze moesten een nieuwe manier van werken. Ze gaan heel hip ook... Agile werken bij de Belastingdienst. Nou, met ambtenaren 50 plus en dan gezellig flexibel zijn met z'n allen. Dus ik had daar op zich kreeg ik wel genoeg ideeën bij. Maar het was toch wel of het allemaal een beetje opbeurend.
De introductie van de post-its voor het agile werken nog mee heeft gemaakt.
Ja. Dus of het een beetje opbeurend idee was toch wel van deze kerstafsluiting, nieuwjaarsafsluiting, dat ze een beetje hard onder de riem gestoken kregen en... toch met opgeheven schouders het nieuwe jaar in konden gaan. Dus ik durfde ook niet helemaal los te gaan erop.
Nee.
En
sowieso vind ik dat al zo'n lastige insteek. En ik snap het dat ze natuurlijk iets leuks willen en gezellig en weet ik wat.
Ja.
Maar en ik weet niet hoe dit voor jou is, maar ik vind het zelf altijd al dan inderdaad als opdracht al zo. Ja, maar in hele positieve complimenten uitdelen zit heel weinig humor.
Comedy. Ja, exact.
Dat is juist waar het misgaat, daar zit de pijn en dus ook de lol.
Ja, Nee, dus daarmee werd het nog meer dat ik dacht, oh, waarom, Chris? Waarom doe je dit? toen had ik nog 2 weken of zo en dan zit ik mezelf al helemaal dwars en te blokkeren dat ik ook helemaal geen inspiratie meer heb. Nou, uiteindelijk heb ik daar wel toch wel, wel wat leuk materiaal weten te schrijven. En vervolgens ging de hoofd van de afdeling ging zelf even nog een kort eindejaars verhaaltje houden. Nou, dat werd natuurlijk ook te lang. Maar daarin heb ik gewoon, denk ik, een half uur naar haar zitten luisteren. En ik heb niets begrepen van wat zij daar vertelde. Dus vervolgens dacht ik, oh fuck, ik heb helemaal verkeerde inschatting gemaakt van wat zij doen en wat zij. Dus nou, daar, dat was dan als opening van, nou, ik heb hier niks van begrepen en de helft van mijn materiaal kan nu weg. Wat ook echt zo was, want ik dacht van, ja, ik sla volgens mij daar volledig de plank mis. En dus dat werd ermee, nou ja, uiteindelijk, ik ben er goed doorheen gekomen. Het was niet een ramp. Het staat zeker niet in mijn scenario rampen optredens. Maar het was wel zo'n eentje dat je denkt, ah, angst, zweet.
Ja.
Zo,
maar ook, want je hebt voorgesprek gehad, dan heb je allemaal dingen geschreven. Heb je daadwerkelijk ook de helft weggelaten?
Nou, ik heb echt wel dingen weggelaten. Omdat ik echt dacht, volgens mij sla ik de plank mis met wat zij doen of zo. Ik had gewoon niet begrepen. Maar het was ook niet 1 afdeling met 1 ding. Ze deden gewoon 1000. Het ging ineens over containers en zo in dat hele eindverhaal. En ik dacht, wacht even. Ik zit toch bij de Belastingdienst. Wat de fuck doen die met containers? En is dat een afkorting voor iets?
Ongetwijfeld, want het is de overheid.
Exact, dus het zit vol met afkortingen. Nou ja, ik kwam er nog wel mee weg en ik heb me er wel uitgeluld. Maar het was wel dat ik dacht van, oké, Chris, nu weet je weer. Niet doen.
Ja. Nou ja, maar in die zin is rampoptreden natuurlijk ook een heel breed begrip.
Ja.
Meestal in het begin van je carrière is het echt een ramp.
Is het doodgaan, ja.
En later in je carrière zijn er dit soort dingen en kan je jezelf wel redden.
Ja.
Maar het is wel, ik kan me zo goed voorstellen, de nou ja, paniekhaast die je hebt als je merkt, oh kut, wat ik dacht dat jullie doen klopt helemaal niet.
Ja.
En dan kan ik dit er allemaal uitlaten.
Ja.
Want dan ga je ook niet, wat je eruit laat, kan je niet zomaar opvullen met je standaardmateriaal.
Nee, ook dat niet.
Want dat wijkt nog veel meer af
dan dat wat je hebt,
maar wat niet overeenkomt met wat ze doen.
Ja. Ja, nee, dus dat was, maar goed, dat is goed gegaan. En dat wel, maar ja, een goede reminder dat je denkt, oké, Chris, niet meer, ik moet dat gewoon niet willen.
Nee.
Daar zijn sommige mensen heel goed in. Volgens mij ben jij daar ook redelijk goed in. Voor zover je daar echt goed in kan zijn. Want dat blijft natuurlijk altijd.
Ja.
Het is een try-out en een première, alles in één ook. Dat maakt het ook zo.
Dat is het vervelende, want je schrijft het en je moet het daar direct doen.
Ja.
Je kan niet op de avond ervoor naar een comedyclub en zeggen, hey, doe allemaal even alsof je
daar werkt, ja,
bij de Belastingdienst zit en de afgelopen 20 jaar alleen maar taken erbij hebt gekregen.
Ja.
En alle software nog steeds op floppies draait.
Ja.
Ik kan het. Ik doe het ook niet met plezier. Ik doe het tegenwoordig wel met meer plezier dan dat ik het vroeger deed. En ik heb het ook een tijd lang niet gedaan. Maar ik moet zeggen, ik heb dit jaar heb ik ook weinig, want we nemen dit op rond kerst. Dat is natuurlijk altijd de periode dat je dus de kerstafsluiters hebt en de nieuwjaarsborrels en weet ik wat. En dan is het in die zin goed geld binnenharken met dit soort klussen.
Daar laat je dan toch weer door verleiden. En dat is,
maar
denk ik ook, ja.
Ik heb ze dit jaar niet zoveel gehad eigenlijk, dat soort aanvragen. Maar ik weet niet, als ik ze nu zou krijgen, of ik dan per se weer ja zeg. Het is wel nu, dan moet het iets zijn dat ik denk, oh, daar kan ik wat mee. Of daar heb ik zelf affiniteit mee, dan doe ik het. En anders ga ik toch misschien bedanken en doorverwijzen naar de paar mensen die het echt heel goed kunnen en echt heel veel doen.
Ja.
Waarvoor respect. En ook, want ik vind het heel grappig dat je ook zegt dat je al 2 weken lang op zit te vreten. Dat heb ik ook altijd. En zeg je ja, dan denk je, oh ja, leuk. En dat geld is fijn. En dan komt het besef, en nu moet ik het ook
gaan doen. En ja. Ja, nee, dat is het uiteindelijk ook niet meer waard dan.
Nou ja,
dat gaat dan ook niet meer. Dat geld maakt het ook niet meer, trekt het niet meer echt recht.
Nee.
Nee. Dus ik ga dat niet meer doen. Of de prostitutie in de volgende keer. Als ik dan toch voor het geld dingen wil doen, dan nee.
Ja, maar dan hoef je, daar weet je op een gegeven moment van wat je kan en dat het goed is. Of
ja,
niet. Dat scheelt eigenlijk
wel. Ja, dat scheelt. Ja, dus elke dag maatwerk, dat kan ook.
Weet je, andere shows uit het verleden waarbij je dus wegging en dacht, nou ja, oké, gelukkig dat ik hier goed voor betaald krijg, maar anders had ik hier ook al nee tegen moeten zeggen.
Heb ik mezelf daar redelijk voor weten te behoeden altijd, denk ik.
Okay.
Ik heb niet dat soort. Je hebt nog wel eens heel enkele keer dat er iemand heel enthousiast komt met, oh, wij willen ook comedy op een nieuwe locatie. En dat je dan weet van, oké, daar gaan we waarschijnlijk alle valkuilen tegenkomen. Dus die probeer je dan ook in het vorige, in zo'n gesprek al een beetje van, oké, maar denk, we moeten wel licht hebben en er moet wel geluid en iedereen moet zitten en de gezichtlijn, weet je? Nee, we hebben overal aan gedacht en we hebben een fantastische locatie. Het is één ruimte en dan kom je aan en dan is het toch weer drie pilaren waar ze jou dan precies achter hebben gezet. En het geluidssysteem is er wel, maar dat is eigenlijk de karaoke machine, weet je, die dan ook. Dat je denkt, ja, shit, Chris. Dan denk je, nou, ik ben hier wel doorheen. Dit heb ik achter me gelaten. En dan heel af en toe kom je toch nog op zo'n plek. Dat je denkt.
Oh, de reden dat ik zo hard lach is omdat het zo herkenbaar. En ook al de valkuilen die je noemt, dat je denkt, ja, oké, maar dat er licht moet zijn en geluid en zit het publiek. Dat is toch wel heel basic. Dat snapt toch iedereen wel?
Nee.
Nee, en ik heb ook, nou volgens mij 2 of 3 zomers geleden stond ik ook weer ergens in een
buitending of wat.
Nou, dit was binnen, maar ook dan weer een apart zaaltje van een restaurant voor 20 man. En dit was geregeld notabene via een theater in de buurt, gewoon professioneel goed mooi theater. Maar die hebben dan een show op locatie, maar dan denk je, oh, maar het is met het theater, dus er is ook techniek van het theater. Dit was ook één zo'n grote boombox met een microfoon.
Ja.
Een heel plastic ding aan een snoertje. En ook nog een box met LED-verlichting erin. Die meekleurt naar gelang de intensiteit.
Ja, waanzinnig. Dat is ja.
Heel fijn. Maar je zei al, ik ben nu toch dit soort shows voorbij. Even bedenken hoe ik het formuleer zonder dat het zo onaardig klinkt. Maar ik weet niet wanneer jij begonnen bent of waar jij begonnen bent. Dus de vraag is eigenlijk heel simpel. Wanneer
ben ik eigenlijk begonnen?
Tot welke tijd ben jij begonnen?
2001 zo'n beetje. Toen deed ik mee aan de Lucky Strike Talent Tour.
Ja.
Daar kwam ik terecht
toen
via
tabaksfabrikanten nog dingen mochten sponsoren. Was op een tour met gewoon Comedy Café.
Gewoon onze gaasjes wegrookte en dat was het, ja.
Ja.
Af en toe met de slof thuis kwam. Ja, fantastische tijd. Als je rookt tenminste. En dat deed ik toen nog. Maar nee, dat is een beetje 2001. Toen kwam ik op dat was eigenlijk mijn allereerste avond in het Comedy Café Amsterdam. Ik was daarvoor op een paar open podia geweest. En daar was ik, dat was nog 4 jaar. Volgens mij ben ik zelfs helemaal toen ik begon uit de krant oproepjes voor open podia en zo.
Wauw.
Kwam ik in Valkenswaard, ben ik 3 keer geweest in een café die dat via de krant mensen opriepen om naar hun open podium te komen. Ja.
Valkenswaard ook?
Ja, ook nog eens,
en jij komt niet uit Valkenswaard?
Ik kom niet uit Valkenswaard. Nee, ik woonde destijds in Utrecht, geloof ik. Maar toen kwam ik daar en dat was heel leuk. Dus daar ben ik ook 3 keer terug geweest. En toen kwam ik op een gegeven moment via in contact met Hans
Kotman.
Nee.
Oh.
Nee, daar heb ik ook voor gespeeld. Maar Marcel van Heggen.
Ja.
En daar kwam ik een keertje voor in Noordwijk.
Ja, dat was ook een comedy organisator destijds. Want je had Comedy Train sowieso. En hij had Comedy.
Ik heb geen idee, had hij een naam?
Het was iets met comedy en dan een variant op iets bewegends of een explosie.
Oké. Op wat er was waarschijnlijk. Ja, nee. Ja. Maar ik heb geen idee hoe dat heette. Maar daar stond ik. En daar stond ik met Wilco Terwijn.
Ja.
En die zei, oh, maar dit is best leuk wat je doet. Maar je moet kom eens naar Comedy Café Amsterdam. En ik wist eigenlijk helemaal niet... Ik had helemaal geen idee dat dit bestond. Ik wilde cabaret maken. En toen kwam ik ineens in een soort... tussen de stand-up comedians te staan op open podia. En dus dit Marcel Verheggen ding. En toen zei hij, kom eens naar Comedy Café Amsterdam. Dus daar had ik me aangemeld voor een open mic. En dat bleek ook een auditieavond te zijn voor die Comedy Talent Tour. Dus de volgende dag werd ik gebeld met, ja, je bent door. En ik dacht alleen maar, hè? Waarvoor? Want dat wist ik helemaal niet. En toen heb ik dus die Comedy Talent Tour gedaan. En daar, met Vincent Geers was dat dezelfde tijd. En uiteindelijk dat met de finale in Tivoli. En daar werd ik tweede, Vincent de eerste. En... nou ja, toen ging het heel hard eigenlijk. Ja. Dan sta je dat met die finale gingen we naar Lowlands. Nou, dat bleek uiteindelijk ook een ramp te zijn. Want het was een van de warmste zomers ooit. En we stonden nog niet in de Juliette of zo, maar in een van die dichte tenten. Nou, dat was een broeikas.
Ja, de Juliette was echt de theatertent die ze hadden.
Nee, ze hadden een soort andere tent. Dat was echt een broeikas. En zeker toen, dus daar zaten 9 mensen in een zaal. Daar hadden er 700 ingekund of zo. En wij waren daar dan met de finalisten van de Comedy Talent Tour. En er zaten 9 mensen. Nou, die waren zo gefocust op ademhalen, omdat het zo ongelooflijk warm was, dat daar ook helemaal geen zuurstof was om te lachen überhaupt. Dus dat was, dan denk ik, ja, ik sta op Lowlands. En dan was echt iedereen gebeld, weet je, hoe cool is dat?
Ja.
En het was één grote afgang. Gewoon het geheel, het was gewoon kansloos.
En hoe was het om dan te spelen? Want dan speel je ook net, dus dan heb je volgens mij ook nog lang niet de kennis
en de ervaring
om daar iets mee...
Nee. Nee, dat had ik in ieder geval niet. Nee, ik stond daar gewoon dat te vertellen wat ik dacht dat grappig was. En dat sloeg niet. En dat werkte niet. Er kwam niks op terug. Maar dat had ik ook al niet meer verwacht of zo van die 9 mensen die daar zaten adem te halen. Dat was echt kansloos. Ja, maar ja, ik stond wel op Lowlands. Maar goed, daarna, dat was via Mojo dus. Dus die kwam daarbij. Ja. Toen kreeg je al Night of Comedy, waar ik dan af en toe mee mocht als talent.
Ja, dat was ook een tour met comedyavonden.
Ja, dat was toen nog in de theaters. En daar kwam ik als talent tussen. En de Lucky Strike had ook een eigen tour, een pro-tour. En dan mocht je als talent dan ook af en toe mee. Dus ja, ineens speelde je gewoon 3-4 keer in de week. Dat ging echt heel hard.
Ja.
En dan blijf je eindeloos lang talent. Op een gegeven moment denk je na 7 jaar... heb je nog steeds talentenspot. Dat je denkt, ja, wacht even, ik ben toch ondertussen wel...
7 jaar?
Nou, ik weet niet hoe lang het duurde. Maar voor mijn gevoel was ik eindeloos talent. Dat ik elke keer ook weer aangekondigd als nieuw talent. Dus ik dacht, nou...
Nu kan ik het wel.
Niet meer, toch? Maar ja, nee, ik weet niet hoe lang het geduurd. Maar wel een aantal jaren. En dan langzaam groeien door. En mag je dan ineens gewoon een volwaardige spot doen. En...
Want de comedy was in theaters ook, zei je. En ik kan me herinneren dat volgens mij die Lucky Strike Talent Tour... kwam ook wel meer in kroegen. En zo.
Ja,
volgens mij was het ook in de Florin in Utrecht...
Ja, nee, daar ook inderdaad. Florin in Utrecht en de publieke werken, Breda.
Ja,
en
toen ook al, grappig, nog altijd een comedyavond.
Ja, oh, nog altijd?
Ja.
Oh, daar ben ik echt al heel lang
eens in de maand op maandag.
Oh ja?
Hebben ze nog altijd een...
Nou, dat was ook zo eentje waar je altijd wel even goed beslaagd ten ijs moest komen. Dat was altijd vol, die publieke werken. Mm. Stampvol, maar er waren toch altijd mensen ook die niet voor de comedy kwamen. Die zaten aan de bar dan gewoon er doorheen te lullen de hele tijd. Dat was wel een pittige. Maar en Bonbonnière, Maastricht zat daarbij. En Delft, Speakers. Delft was leuk. Nou ja, geen idee. Maar dat een tijd gaan totdat dat eigenlijk ophield te bestaan. En toen ondertussen was ik ook al een beetje bij Comedy Explosion naar binnen gerold. Dus toen ging dat zo over daarin.
Dus eigenlijk heb je het hele circuit, zeg maar, met open mics zoals die in Focus Waard heel snel...
Ja, dat ging best wel. Ja, dat heb ik eigenlijk nooit zo lang hoeven doen.
Nee.
Nee, heel luxe. Ja, super luxe. Ja. Ja, ik heb dat ook niet. Nu is er echt een heel... Dat is nu een heel circuit natuurlijk weer op zich. Dat was het toen ook niet. Toen moest je gewoon uit de krant dingen halen en... dat was niet. Volgens mij kan je nu elke dag in het land ergens... 10 open mics doen.
In ieder geval elke dag ergens één.
Of
die vervolgens heel erg de moeite waard zijn om ze te doen. Dat is weer een heel ander verhaal.
Maar ja, dat, en toch is het wel goed. Nou, niet, je hoeft niet, sommige drama dingen moet je niet willen doen. En als het niet goed geregeld is, dan ben je, je bent op voorhand al kansloos. Dan moet je dat natuurlijk niet doen. Maar tegelijkertijd heeft het toch wel wat om een beetje door dat verhardingstraject heen te gaan.
Oh, absoluut.
En af en toe echt te komen waar het eigenlijk onmogelijk is. En er dan toch nog wat uit te halen.
Ja, maar dat is ook. Nou ja, kijk, de reden dat de podcast Elektra heet, is natuurlijk naar jongerencentrum.
Ja, Elektra ken ik, ja zeker. Maar die staat niet in mijn rampenlijst. Oké. Okay. Nee.
Nou ja, maar het is ook wel omdat dat soort plekken hadden vaak ook wel zo'n naam.
Ja.
Of een publieke werken waarvan je al zegt: oké, dan moet je wel goed beslagen ten ijs komen. Maar kunnen ook plekken zijn waar het vervolgens een te gekke avond is. Maar de naam heb ik ook wel gekozen omdat het door dat soort plekken. Leer je ook wel heel veel, waardoor ja. Je later op zo'n beetje elke willekeurige plek kan komen en zeggen: oké, gaan we dit doen? Prima.
Is goed.
Dan gaan we dit doen.
Ik heb Elektra overleefd.
Ik heb. Want weet je, dingen waarvan je, nou misschien niet één op één, maar technieken of kennis of vaardigheden die je nu hebt, waarvan je zegt: ja, maar dat weet ik gewoon omdat ik dat 15 jaar geleden op zo'n plek nog niet kon handelen, maar nu wel.
Ja. Ja, of dat die vaardigheden dan zijn. Nou ja, sowieso contact. Maar weet je wat het al is? Op het moment dat je groeit en je hebt sowieso meer materiaal, dus je kan schakelen. Kijk, als je net begint, dan ben je helemaal blij met je 8 minuten set. En dat is dan ook alles wat je hebt, vaak. Dus dan is het ook, ja, er kan van alles gebeuren, maar je kan toch geen kant op.
Nee.
Je moet gewoon door die 8 minuten heen. En nu heb je natuurlijk sowieso de ruimte om te schakelen zelf. Om te denken van oké. En ook de zekerheid om er dan maar even uit te stappen. En eventueel contact te maken met het publiek. En kijken of daar of wat rust mee komt. Of de boel een beetje losweekt. Als dat nodig is. Dus het is ook een stuk gewoon zelfverzekerdheid, denk ik. Die je niet zo snel uit het veld laat slaan.
Nee, nou ja, bijvoorbeeld zo'n voorbeeld wat je natuurlijk aan het begin vertelde over de Belastingdienst. Ja. Nou ja, weet je, je moet wel de rust hebben en het vertrouwen in jezelf met oké, ik ga er een aantal dingen uit moeten gooien. Ik ga desnoods maar beginnen en benoemen dat aan de hand is. En dan zien we wel waar we komen.
Ja.
Ja, als jij alleen maar vast kan houden aan de 20 minuten die je hebt en die erdoor persen.
Ja. Nee, dan ben je in zulke situaties al redelijk kansloos. Dus ik denk dat het voornaamste is qua techniek. Nee, durf ik niet. Ja, nee, heb je ongetwijfeld, maar ik kan ze zo niet benoemen.
Ik
nee.
zou ze eerlijk gezegd ook zelf niet kunnen zeggen: oh, dat is die techniek of met dat naampje. Maar wel gewoon het hele pakket.
Ja.
Wat wel. Wat ik van de week bedacht en nu denk ik weer aan, zeker omdat je zegt over talentspots, is volgens mij de eerste keer dat ik jou ooit ergens live heb gezien. Toen deed ik een talentspot in een show van Willem Overgaag, organisator. En die had toen een plek in, ik denk Rotterdam, maar het kan ook Den Haag geweest zijn.
Delft, denk ik. Café de Chais, was dat het niet?
Nee, dit was in een zaaltje onder een koffieshop.
Oh ja, hier in Den Haag.
Dat zou heel kunnen.
Bij de Kremers. Onder.
Ja, Kremers,
ja.
Waar me verder niks van bij staat hoe en wat. Anders dan dat je door de koffieshop moest.
En naar beneden.
En dan naar beneden.
Ja, ja. Het was wel een leuk zaaltje. Maar het heel klein was het.
Ik denk het. Dit was in de periode dat ik zelf op plekken binnenkwam en dacht: oké, daar, nou, dan ga ik nu de 8 minuten doen die ik uit mijn hoofd heb geleerd.
Ja. Oh, grappig. Ja, dat is. Ja, het is ook 2010 of zo?
Ja, 2010, 2011. Toen ik net begonnen was. En wij hebben heel veel samen gespeeld. Ook hier in Den Haag, tegen Den Haag aan, bij Tasty Comedy op de Pier.
Ja.
Wat natuurlijk ook een bijzondere.
Daar kan je ook niet iedereen neerzetten. Nee, dat was ook wel.
Dat was een heftige plek.
Ja.
Ook wel, kon ook heel erg tof zijn.
Ja.
Kan je voor iemand die het niet kent omschrijven wat het.
Nou ja, het is een dinnershow. Dat zijn eigenlijk al dingen die je niet wenst. Maar het is op de pier in Den Haag. Nou, in dat ronde gebouw, zeg maar. Dus het podium stond in het midden. Het publiek zat daar aan tafels, hè, eettafels omheen. En tussen de gangen door kwamen wij dan comedians. En dus dat maakt het eigenlijk al lastig. Want elk showtje staat al op zichzelf eigenlijk. Dus je hebt niet een show waar je lekker opbouwt en het publiek en de lach van die er al is van je voorganger mee kan nemen en daarop door kan bouwen. Het begint constant eigenlijk weer een beetje koud opnieuw. En je staat in het midden, dus je moet helemaal rondom spelen.
360 graden rondom de
rij. 360 graden. Dat vond ik zelf nog wel oké. Okay. Ik had daar niet zoveel moeite mee.
Nee, ik weet ook dat ik in het begin dacht, oh, gaan we dit doen? En dat ik echt na 20 seconden op het podium zo, oh.
Ja.
Het enige wat ik lastig vond was bij grappen waar je sterk leunt op mimiek.
Ja.
Dat weet ik wel, dat ik daar altijd zei, oh ja, nu moet ik een bek trekken en echt een volledig rondje
draaien. Ja, precies.
En dan ook nog afgestemd op de snelheid van de zaal. Want sommige zalen zijn gewoon sneller of minder snel om een grap te snappen.
Ja.
Dat zat mee in de snelheid waarmee ik dat rondje kon
draaien. Ja, exact. Nee, maar dat is dat. Maar dat grappig genoeg, want dat is dan toch wel ervaring. Je bedenkt dat ook pas op het moment dat je het doet, volgens mij. Dat heb je van tevoren, kan je dat niet echt bedenken dan moet ik dat zo gaan doen. En dat vind ik dan wel leuk, waardoor je, als je meer ervaren wordt, dat je gewoon je aanpassingsvermogen zoveel sneller gaat eigenlijk.
Maar
het was geen makkelijk. Het was ook publiek wat eigenlijk doorgaans geen comedy publiek was. Echt uit het hele land kwam. Het zaten groepen met bedrijfsfeesten in. Die
dat vooral
te veel aandacht vroegen soms of helemaal niet. En
is er een show van daar die je... Want inmiddels is het opgedoekt.
Ja.
Of opgedoekt, het is failliet gegaan. Of laten gaan.
Ja. Zijn de meningen erop verdeeld.
Afhankelijk of je het vraagt aan comedians die nog altijd geld te goed hebben, of de financiële adviseur van de eigenaar. Maar kan je shows van daar herinneren waarvan je nu denkt, oh, wat fijn dat die show niet meer is. Niet meer in mijn agenda.
Nou, ik heb wel heel lang gehad dat ik daar niet echt knalde of zo, maar wel goed genoeg was. Zeg maar, ja, niet dat je dat wil, want je wil natuurlijk gewoon zwevend naar huis.
Ja.
Het liefst, maar wel dat je elke keer dacht van, oké, dit is het gewoon of zo.
Ik denk dat het echt een plek was waar dit is het ook niet per se het hoogste haalbare, want sommige mensen knalden er heel hard en iedereen is er ook, heeft ook zeker wel die uitschieters gehad. Maar kan me inderdaad die emotie herinneren van, dit is wat haalbaar is voor deze zaal.
Ja, ja.
Omdat er 300 man zit, waarvan er 290 met een bedrijfsuitje zijn gekomen en 10 mensen een kaartje hebben gekocht.
Ja, want die prijs was ook, ze hadden meer voor het eten betaald. Uiteindelijk gewoon de comedy zat. Weet je, er zat geen commitment in echt van het publiek of zo. Het was een rare zaal. Ja, ik ben daar denk ik wel 1 of 2 keer net niet helemaal dood gegaan, maar wel dat je dacht van, nou, ik ben blij dat het voorbij is. Die heb ik daar ook wel gehad. Maar het grootste deel was gewoon, nou, dit was het dan of zo. En dan een paar keer ook wel echt heel lekker geknald. En
Wat heb je als je zegt, er zaten inderdaad heel vaak bedrijven en dan is gewoon de pest. Eén iemand in het bedrijf bedenkt dat dat leuk is.
Ja.
En om hierheen te gaan, dan krijgen ze ook nog eens eten. Er stond een band die ramde er 50 tot 60 nummers op een avond door. Dat is al heel veel aan prikkels. Dan heb je ook nog gewoon heel Scheveningen waar je eerst doorloopt. Heb je uitzicht over zee, alles erop en eraan.
En gratis drank. Ja, precies.
Dan heb je inderdaad de groepen die graag aandacht willen. Heb jij daar of op andere plekken ook gehad dat mensen echt shit gingen roepen of heel erg graag mee wilden doen?
Nou, ik heb daar wel eens gehad dat je dan de leukste van het kantoor even... en soms, ik weet ook niet, ik wil niet de man-vrouw kaart... maar af en toe heb je wel eens dat het van zo'n tafel met haantjes die dan toch even het niet helemaal trekken dat er een vrouw op een podium staat of zo. Die moeten dan... En dan komt er meestal iets schunnigs of banaals uit. Wat dan draai ze om of lekkere tieten. Of iets waar je niks mee kan in ieder geval. Maar dat moet dan even... En dat moet dan ook 5 keer geroepen worden. Zodat hij in ieder geval zeker weet dat iedereen
dat
het gehoord heeft. En de collega's allemaal even hebben... En dan... En ik moet eerlijk zeggen, daar zeker... Soms dacht ik van, ik negeer ze gewoon... Dat was soms de beste aanpak. En soms ook niet. Dan had de hele zaal zoiets van, waarom zegt ze nou niks? Dan dacht ik gewoon, ik heb hier zo geen zin in. Ik doe gewoon mijn ding en ik draai gewoon iets minder ver door. Weet je, dat je zo'n hoekje zo zwart laat liggen.
Ja.
In mijn blinde hoeken en ik ga er gewoon doorheen. Ja.
Want heb jij in je carrière veel gezeik gehad met dus... oh, er staat een vrouw op het podium?
Ja, ik weet nooit zo goed of dat... dat heb je zeker. En dat is... en in het begin heb ik voor mijn gevoel meer last van gehad. Ook, maar nu misschien minder, omdat ik daar zelf ook... maakt mij niet meer uit wat ze vinden, weet je. Ik, over het algemeen win ik toch wel, ja. Of zo. Weet ik gewoon dat het sterk genoeg is. En dan draaien ze vanzelf wel bij in het begin. Maar het is ook nog zeker in het begin, het gebeurt nog wel eens hoor... dat je echt wordt neergezet als door je MC van... oké, en dan nu een vrouw. Dat je denkt, ja, waarom?
Ja.
Je hoeft dit gewoon niet te zeggen. En nee. Het voegt niets toe...
En het is zelfs...
Want het publiek al gelijk, oh, ah, ja, oh.
En ik MC heel veel en ik zie nooit de toegevoegde waarde van dat specifiek benoemen. Dat is iets wat mensen echt zelf ook wel doorgaan hebben. Dat zie je wel.
Nou ja, precies, exact.
En als je het niet ziet, nou ja, dan ook. En ik vind het zelfs al gewoon in deze podcast vervelend, maar het is altijd een onderwerp dat ik denk, ja, ik heb er helemaal geen zin in om het zo te gaan benadrukken.
Ja.
Maar aan de andere kant is het wel ook weer een ding waarvan ik weet dat er gewoon
het speelt,
extra
zeker.
Gedoe. Ja. Want je kan het dus of met een MC hebben, maar je zal het ongetwijfeld ook, want je hebt ook solo voorstellingen gespeeld in theater, dus je zal het ook gehad hebben met een technicus van een theater waar je binnenkomt die toch net even...
daar eerlijk gezegd eigenlijk minder.
Nee, gelukkig.
Ja, nee, theaters maar... heb ik dat niet zoveel ervaren. Toch echt wel in de comedy scene en dan vooral met de aankondiging. En dan nu een vrouw en dan echt soms letterlijk gewoon... ah, zo'n zaal helemaal. Ah, gewoon zeker in het Comedy Café Amsterdam is dat een paar keer dat mensen... ah, echt zo nee. En je denkt, ja, oké, okay, nou dan gaan we beginnen met 10-0 achterstand. En het grappige is ook, want jij zegt dat en het publiek reageert of reageert niet, weet je. En soms hebben ze het niet eens door wat ze doen. Is het ook een soort weet ik veel. Het leeft vooral onder de oppervlak, hè, denk ik. Onder dat bewustzijnsniveau dat daar ergens iets meespeelt met oh wel of niet grappig. Maar als comedian heb je dan het gevoel, ik moet daar iets mee. Dus als ik dan werd aangekondigd als vrouw, dan heb ik wel eens gehad dat ik opkwam en ik zei van, nou, ben toch blij dat hij het even zei, weet je zo. Van, maar dat is dan mijn ding, waar ik het even, mijn publiek staat me aan te kijken van, hoe bedoel je wat? Waar,
ja.
Weet je, dus die hebben natuurlijk heel die ervaring niet. Dus ja, dus nee, je kon er gewoon niks mee. Dus dat gewoon niet meer, dat moet eruit. En dan ben je al, ja, dan heb je nog steeds wel het vooroordeel hier en daar, maar... Ik ben daar nu niet meer zo mee bezig. In het begin speelde dat meer. Ja.
Want jij hebt ook veel... allemaal dingen dat ik nu bedenk... oh jezus, dat heb je natuurlijk ook allemaal gedaan. Veel gespeeld op de Comedy Café, oude locatie.
Ja, juist. Want, nieuwe locatie ook wel eens, maar meer...
We zijn rond 2015, laat ik het afronden... rond die periode verhuisd van Leidseplein naar Eidok... bij het Centraal Station.
Ja.
Maar die oude locatie was een hele toffe locatie. 120 man, heel dicht op je neus. Ja, niemand verder dan misschien 6-7 meter van het podium. Maar daardoor wel heel heftig. En midden in het uitgaansgebied... al dan niet in de combinatie met vooraf de chicken wings of...
En vrijgezellen feesten. Helemaal vol met vrijgezellen feesten. Zat er weer een kip op de eerste rij of een... Soms had je de drie, weet je, drie van die verkleedpartijen. Ja, maar toch, dat was wel... Ik heb daar echt wel hele goede herinneringen aan.
En ja,
dat was,
ja.
Ik heb nooit die luxe positie. Je had een groep, echt een harde kern. Tom Slichting, Harry, Martijn Oosterhuis, Jim Speelmans. Die speelden daar makkelijk twee weekenden misschien wel in de maand, zeg maar, voluit. Dus die gingen dan donderdag, vrijdag en zaterdag twee shows. En dat was dat was heerlijk. Als je iets nieuw materiaal had, was het na het weekend stond het zo'n beetje. Ja. Weet je? Je deed vier shows achter elkaar en onder redelijk... pittige omstandigheden wel, maar als het daar doorheen was, dan had je gewoon nieuw materiaal. Dan was het gewoon klaar. En die luxe heb ik af en toe gehad. Ik heb heel af en toe zo'n heel weekendje gehad. En dat je denkt, ja, dat is wel heel lekker. Maar ook daar waren voor mij vaak de vrijdagen niet goed en dan de zaterdagen weer wel of zo. Ik weet niet waarom, maar dan zaten er...
Nee, maar sowieso, vrijdag was daar voor mijn gevoel... en zo is wel bij meer clubs toch lastiger dan de zaterdag.
Ja.
Dus ook dan is het einde van de week, maar hebben mensen nog overdag gewerkt... en dan moet je toch nog haasten om te eten en misschien een oppas... en dan nog naar een club. En op zaterdag heb je al de hele dag...
Ja, dat zal zoiets, vind ik inderdaad.
Ben je al relaxter?
Ja, dus dat... Ja. Zoiets.
En vrijdag misschien toch ook meer... We gaan met het werk nog wat leuks doen. Dat je daar groepen van hebt.
Oh ja, van nog wat na uitgelopen kantorenborrels en zo.
Ja.
Ja, ik weet het niet. Maar, dat, ja, maar daar heb ik wel hele goede herinneringen aan. Maar dat was ja, vol gestampt.
Maar ook wat... Kijk, bij de Belastingdienst zit je naar zo'n speech te luisteren en denk je, oké, er moet een deel uit. Of iemand kondigt je aan met, oké, de volgende is een vrouw. Die denkt, oké, daar gaan we. Wat gebeurt er in je hoofd en hoe schakel je als je aankomt en je doet de deur open en je ziet gewoon, oké, er zitten hier 3 vrijgezelle feesten. Al dan niet verkleed als kip of met dildo's op een haarband in hun hoofd.
Ja. Wat doe je? Wat doet het in jou? Nou, je wacht. Ja, het is sowieso dan nog afwachten. Hè, want het kan dan nog steeds ook heel leuk en meegaand zijn. Dat ligt er maar net aan. Dus het is gewoon even kijken hoe zo'n zaal loopt. Ja, je gaat wel. Kijk, Comedy Café Amsterdam had niet echt een backstage of zo. Dus meestal zat je in de hoek aan de bar. Maar op een gegeven moment was je ook een beetje klaar mee. Ik kende je collega's wel. En dan had je ook wel eens de neiging om gewoon lekker in het café voor te gaan zitten. Ja. Maar op dat soort avonden niet, zeg maar. Dan was het wel van, oké, ik moet echt in die zaal zijn om te weten wat er gebeurt met die groepen. En of ze heel luidruchtig zijn of dat het allemaal wel mee zit. Zeg maar. Ja. Dus een beetje kijken hoe de sfeer al is met de MC en in die mogelijk de acts voor je. En dat soort dingen, ja, nou ja, goed, je weet, die moeten allemaal even aandacht hebben, ja, of zo. Dus het is ook een soort van, oké, jij gaat gecondoleerd of je gaat trouwen. Leuk, zij hier dan ook. Nou ja, gewoon de standaard dingetjes.
Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen, consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, snel weer terug.
Dat is te zien in Nederland. Maar je hebt ook een paar jaar in Azië gewoond.
Ja.
En gespeeld ook.
Ja.
Hoe?
Ja,
nou ja, ik neem het hoe is natuurlijk vrij simpel. Dat zal niet heel anders zijn.
Nou ja, het was aan het begin, hè. Dus ik heb in Singapore gezeten een tijd. En daar was al wel stand-up comedy. Er was 1 open mic en met lokale comedians. En dat werd goed bezocht. Dat was wekelijks. En daar zat gewoon elke week 200 man. En dan waren er 4, 5 lokale comedians die daar een beetje aan het begin van hun carrière stonden.
Mm-hmm.
En daar kon ik direct op inspringen, zeg maar. Dus daar kon ik bij aan toevoegen. En nou, daar ging ik ook redelijk snel wel richting headliner of die rol. Hoewel daar ook vaak wel een rondreizende artiest die op weg was naar Australië of zo, zeg maar, naar al die festivals daar en ja, die fringes. Die kwamen dan met een tussenstop in Singapore. Dus heel vaak was daar een internationale act die dan, zeg maar, de headliner was na de pauze. En dan was er 1 keer in de maand hoe heette dat eigenlijk? Gewoon, nou ja, dat was een internationale comedy show met alleen maar internationale acts die op doorreis waren. En dat was gewoon een pro-show. En die stonden dan voor heel veel geld, entree-geld, stonden die in de Nederlandse club en in de Engelse club en in de Zwitserse club of zoiets. Weet je, 3.
Wat ik kan me wel herinneren dat jij me een keertje vertelde. Het is niet dat jij per se super grof bent, maar wel gewoon uitgesproken,
ja,
noem het Nederlands of noem het karakter, dat weet ik niet. maar dat daar nog wel eens, dat je een wat gereserveerder publiek hebt, dat die wel opkeken van wat jij vertelde op het podium.
Ja, zeker in het begin heb ik wel... Nou ja, ze konden toch wel trainen. Omdat ik uit het buitenland kwam, kon ik meer zeggen, denk ik, dan een lokale, zeker een lokale vrouwelijke comedian. Dus er waren daar een paar vrouwen in de comedy die ook wel echt zoiets hadden van, wow, wat zeg je allemaal? En dat kan ik echt niet, ik kan het al niet bedenken, zeiden ze vaak, maar laat staan dat ik het zeg, dan kom ik echt niet meer weg. dus in die zin had ik wel iets meer ruimte, denk ik, om wat verder te gaan. Maar ik weet nog wel helemaal in het begin, want daar in Azië is ras heel erg een hot item, zeg maar. Dus het is, ze zijn behoorlijk racistisch. En maar er zit ook zo'n hiërarchie in die rassen. De Chinezen staan ergens bovenaan. En dan onder de Indiërs. En dan, en die zijn ook allemaal gelinkt aan IT-werk voor de Indiërs. En de Chinezen doen, weet ik veel, handel, achterbakse handeltjes. En de Filipijnen zingen goed en kunnen schoonmaken en in de bediening. En de Bangladeshi staan op straat, weet je. Dus ja. Iedereen heeft, is zo, dat is heel clichématig, maar heel, en heel zwart-wit en discriminerend eigenlijk, allemaal zo ingedeeld. En daar hebben ze dan heel veel comedy over. Gaat heel veel heen en weer. En echt het grappen die je in Nederland niet zou kunnen maken over buitenlanders, die daar gewoon als zoete koek erdoor gaan. Maar ik weet nog dat ik daar in het begin dacht van, oh, misschien moet ik ook daar een beetje in mee. En ik had hier in Nederland wel een stukje materiaal gehad over Marokkanen. En toen dacht ik, oh, dan maak ik daar gewoon Maleisiërs van. En dan, want die zijn ook moslim of zo. En dan kom ik wel met mijn halal grapje, ga ik dat eens doen. Nou, dat was de grootste stilte in comedy history, denk ik, die daar. Daar, dat was echt tumbleweed door de zaal. Dat was echt, ja, ik heb zelden zo diepe stilte. En ik was zelf nog een soort van, nou, ik doe ook mee in maar, die stemming.
En waarom was het, dus, was het te hard? Of
het was gewoon, klopte, nou, het gewoon, het klopte niet, omdat in de hiërarchie van comedy staan, nou ja, in hun ogen, uiteindelijk die blanken nog weer helemaal bovenaan. En ik was daar zelf helemaal niet mee bezig. Maar dus, en dat maakt het onmogelijk. Want als blanke kan je dan alleen nog maar omlaag trappen. Ja. Want alles zit onder jou. En dat is gewoon zo not done, zeg maar. Ja, dus ik, dat was helemaal niet mijn positie om überhaupt een grap over een Maleier te maken daar. Dat speelde al heel erg in. En, mijn grapje ging over geloof, over islam en over of ze niet allemaal dood moesten. Maar dat dat natuurlijk niet zomaar kon. Maar dan misschien als je het halal deed, dat het dan, nou ja, dat was gewoon echt 7 bruggen te ver. Dat was, geloof is daar echt nog wel heilig. Klinkt ook grappig, ja. Maar ja, meer dan hier, zeg maar. Dat is gewoon een taboe. Daar kan je geen grapjes dus over maken.
Zij onderling, in principe naarmate je lager, zeg maar, op de maatschappelijke ladder staat, kan je het wel permitteren om grappen te maken naar
boven toe.
Naar boven,
ja.
Maar niet naar onder.
Moeilijk.
Wat
moeilijk.
Een sympathiek,
ja,
systeem is.
Ja. Tenzij je heel, kijk, zo Singaporezen stonden dan wel weer iets boven de Maleisiërs. Maar omdat het buurlanden zijn, heb je nog meer een soort net Nederland-Duitsland of Nederland-België-achtige rivaliteit of zo, waardoor dat nog wel over en weer kon. Maar eigenlijk was dat al gevaarlijk gebied.
Ja, ja. Ik ben blij dat ik sowieso niks met ras en dingen doe, omdat ik het zelf niet interessant vind om daar gewoon.
Nee.
Maar wat een mijnenveld, joh.
Ja, nou ja, voor hun onderling niet, want dat is ook gewoon waar de algemene humor ook zit of zo, weet je. Maar daar konden ze echt grapjes maken over wie de stonken en nou ja, dingen die je hier echt niet kan zeggen over mensen. Indiërs ruik je van verre aankomen. En nou ja, echt. En dat werd onwijs overgelachen. Daar konden ze heel hard om lachen daar. Dus, maar dat is ook hoe ze onderling mensen onder elkaar grapjes maken of zo. Dus wij maken misschien meer seksgrapjes onderling. Of wat getinteren of harder of politiek. En daar is gewoon heel veel rasgerelateerde grapjes. Ja. Dus nee, ik had wel grapjes kunnen maken, misschien over mezelf als schoonmaker of zo. Of dat, want, ja. Nou, een collega van mij, die kwam oorspronkelijk uit Hongkong, heeft in Nederland gestudeerd, maar woonde toen destijds ook in Singapore. En zij had een grapje, ze komt uit Hongkong, en zij had een stukje materiaal over dat ze voor het eerst een blanke, toen was ze naar Engeland gegaan in haar jeugd, een keer met haar familie. En daar had ze een blanke man de straat zien vegen. En dat had ze nog nooit in haar leven gezien. Een blanke met een bezem. En dat ze zich zo gekoloniseerd voelde, zeg maar, dat ze helemaal opgelaten voelde bij dat beeld dat die blank, dus dat ze er bijna naartoe had willen lopen van, no, let me do this. Zo van, dit, omdat ze gewoon zo ongemakkelijk was bij dat beeld alleen al. En dat is de beleving die daar gewoon toch nog alledaags heerst.
Bizar.
Ja.
Maar ja, bij zo'n bid gaat het ook veel meer om haar ervaring daarmee dan dat je per se haha, alle blanken zijn dit of haha, alle Indiërs.
Ja, nee, dat is ook zo. Dus er wordt meer gelachen om haar reactie daarop. Maar iedereen kan zich daar wel in vinden of zo. Weet je, het is niet dat je denkt, hè, hoezo of zo. Ik moest de eerste keer echt een beetje over nadenken. Dat ik, hè, waarom dan? Wat is er mis met dit verhaal of zo?
Ja.
Omdat ik heb al meerdere blanken zien vegen. Maar ja, en zelf ben je er ook helemaal niet meer. Zelf. Dan heb je dat hele verhaal met, weet ik veel, white guilt en white privilege en dat soort verhalen. Ja, blijkbaar had ik daar had ik dat. Daar, maar ja, het is niet dat je daar zelf mee bezig bent of zo. Ja, het is altijd moeilijk terrein, maar het is ook een stuk wat je gegeven wordt, weet je. Privilege kan jij wel opeisen, niet dat ik dat deed. Maar als het gebeurde wel eens dat ik in een winkel stond te wachten en dat ik gewoon aan de beurt was, terwijl er eigenlijk nog vier mensen voor mij stonden. En dat je dus dan gewoon, dan werd ik aangesproken door een derde kassa die leeg was. En die sprak dan mij expliciet aan van, ja, kom maar hier, afrekenen.
Dat lijkt me heel ongemakkelijk.
En dat je denkt, wacht even, maar er zijn. Maar ja, soms denk je ook van, nou ja, misschien wachten die mensen op je. Worden ze eigenlijk al geholpen, weet je. Als je net binnenkomt, je weet ook niet gelijk wat er speelt. Dus je denkt, nou, laat maar gaan dan. Maar op een gegeven moment komen we achter van, nee, wacht even, volgens mij klopt dit niet of zo. Nu ga ik toch maar even gewoon op mijn beurt wachten en de rest voor je laten gaan. En dan heb ik white privilege. Ja, ik vroeg er niet om. Nee. Ik stond gewoon heel braaf in de rij te wachten.
Oh.
Ja.
Nog even terug naar die grap. Want je maakt die grap, dan is er de langste stilte in comedy ooit.
Ja.
Hoe?
Nou, twee collega's moesten nog wel lachen, maar gewoon.
Dat is nooit een goed teken. Iedereen stil en collega-comedians die lachen.
Echt, en eentje riep ook auw heel hard. Ja. Mm. Nou ja, toen ik eraf kwam, zijn inderdaad collega's van, wat deed je? Waarom? Weet je, wat dacht je? Wat was hier je plan? En toen heb ik nog uitgelegd van, ja, maar in Nederland deed ik. Ja, nee. En ze zeiden gelijk van, no. Nee, doe me niet meer. Ik zei, oké, ik zal het niet meer. En toen dacht ik ook, ja, het is ook niet mijn ding. Ik heb verder ook niks met rassen, dus ik laat dat gewoon links liggen.
Nee.
En ik doe gewoon waar ik wel goed in ben. En op seksueel, mijn grap zijn, ik heb best wel wat expliciete materiaal. Of niet per se expliciet, maar wel gerelateerd aan seksualiteit en man-vrouw relaties en verhoudingen. En dat krijgt in. Kijk, als je dat in India speelt, dan krijgt dat een hele andere lading weer dan wanneer je dat in Nederland doet, zeg maar. Maar exact hetzelfde materiaal, bij wijze van spreken, wat daar gewoon ineens drie lagen heeft. Terwijl het in Nederland eigenlijk ooit geschreven is voor maar één. Ja.
Maar nooit dat mensen er
nooit moeite mee gehad. Nee. Sterker nog, in India was ik echt wel bijna een soort vrouwen-empowerment-goeroe. Daar heb ik echt wel onwijs goede shows. Ik denk, mijn beste shows zijn misschien wel in India geweest. Ja, ja.
En hoe zijn de, en nou ja, als je het nu hebt over Adams of dingen, hoe zijn shows daar qua setting? Of zijn dat gewoon vergelijkbare clubs?
Een beetje vergelijkbare clubs. Je hebt comedyclubs, echt fulltime comedyclubs. Met gewoon een podiumpje, een klein mini-theatertje eigenlijk. Maar ook, ik heb daar buiten gestaan waar je denkt van, nou, dat wil je eigenlijk niet, normaal gesproken. Maar gewoon in een tuin bij een, volgens mij was het een nachtclub, met gewoon een grote tuin en een podium. En daar zat gewoon 300-400 man buiten.
Oh, gek.
Maar echt allemaal gefocust op dat podium. Ja, echt gek.
Oh, leuk.
In Pune. Maar ook wel in zaaltjes die gewoon werden opgedoken. Eigenlijk een school, klaslokaal of zo. In een school waar dan ineens weer wel zo half in de TL-verlichting staat. Met twee lampjes erbij. En de zaal ligt uit of aan, weet je. Eigenlijk hetzelfde als hier. Gewoon alles maak je mee. Maar ook echt wel gewoon goed opgezette shows.
Okay.
Ja. Nee, met gewoon elektriciteit en lampen.
Ja, daarom werkt. Vond ik de vraag ook al zo stom. Oké, Wouter, er is echt wel meer in India.
Ja. Nee, ja. Dus dat. Maar dat was wel te gek, want ik heb wel een beetje aan de voet gestaan van die ontwikkelingen. zeg maar. En, ja. en ook daar, vooral de overgang van heel veel internationaal. Want Comedy Store Londen heeft, zeg maar, had een eigen Comedy Store Club in Mumbai. Mm-hmm. Waar ze ook hun Engelse comedians heen stuurden. Dus dat was alles wat daar gebeurde. En de lokale, ja, die kregen gewoon podium in de open podia en dat soort dingen. Maar in de tijd dat ik daar zat, is eigenlijk echt wel de stap gemaakt voor heel veel van die lokale comedians om ook naar een hoofdpodium en een betaald podium te gaan, zeg maar. En nu denk ik dat ze een beetje klaar zijn met alle buitenlanders. Die rondreizen en langskomen, zijn vaste kliek en die zijn altijd welkom. Maar het is niet meer dat ze afhankelijk zijn van de buitenlandse acts om een avond goed neer te kunnen zetten.
Nee.
Waanzinnig
talent.
Hebt. Ja.
Ja?
Ja.
Te gek. En wat ik ook nog niet naar was, want jij zat in alleen het eerste seizoen van de Lama's?
Ja.
Nog langer.
Nee, eerste seizoen.
Was dat voordat het helemaal opblies of niet?
Nee, nou, het werd alleen maar groter. Maar
in mijn hoofd zijn de Lama's altijd heel groot geweest.
Ja, dat was ook zo. Wij begonnen, de eerste seizoen werd uitgezonden eigenlijk in de zomer. Wat een redelijk kansloze periode is televisietechnisch om iets nieuws neer te zetten. Dus er was ook niet zo heel veel verwacht van de kijkcijfers. Maar we gingen toch al richting de 800.000 kijkers gelijk tot. En raakte af en toe de miljoen aan.
Ja.
In die periode, zeg maar, van het seizoen, was dat eigenlijk gelijk al een hit. En werden wij ook gelijk al genomineerd voor de televisiering met dat eerste seizoen.
Heb je daar ook live shows mee gedaan of zijn die later pas gekomen?
Die echte theatertournee. We hebben voordat we begonnen, hebben we bijna een jaar gerepeteerd. En hebben we een aantal, hier in Pepijn en zo, allemaal try-outs in theaters gedaan. Dat waren onze theatertours, zeg maar. En kleine zaaltjes en een beetje uitproberen. En toen wij op televisie, toen het daar begon, toen hebben we niet ook nog in theater. Dat kwam echt pas twee, drie seizoenen later of zo.
Want mijn schrikbeeld bij improv, hoe leuk het ook is om te doen. Want natuurlijk wat er van de Lama's op tv kwam, was een deel maar van wat er werd opgenomen. Is als je afhankelijk bent van wat mensen aan suggesties roepen, is dat er ook echt altijd weer dezelfde stomme suggesties komen.
Ja.
Viel dat mee?
Nee, dat viel. Ik denk dat Patrick Lodiers, die dat wel redelijk, die haalde er gewoon iets uit die presenteerde dat. Dus die had dan de macht om gewoon de dingen te negeren die hij niet wilde. Of hij vroeg gewoon nog een keer van oké, dit hebben we allemaal al 1000 keer gehad. Zijn er nog andere suggesties? Nee, dat was nog wel redelijk goed. Maar toch veranderde ik elke scène wel weer bijna als hoer. Of was het niet suggestie van het publiek, dan was het wel waar de rest van de jongens mee kwam. Ik heb een waanzinnige tijd gehad, maar het was voor mij ook goed, zeg maar. Eén seizoen was voor mij genoeg.
Ja.
Ja.
Geen...
Nou, ik kwam daar zelf, vond ik ook niet heel erg uit de verf. En dat werd alleen maar iets, dat werd alleen maar minder. Aan het eind stond ik mezelf gewoon volledig te blokkeren eigenlijk. En dat moet je niet hebben als je aan het improviseren bent.
Nee,
maar omdat ik niet op gemak voelde. Ik voelde me niet heel erg prettig bij wat ik terugkreeg van, weet je, ik had het idee dat ik meer aangever was, maar heel weinig terugkreeg, zeg maar. Dus alles wat ik opbouwde werd gelijk met een blokkade of een ander ding gelijk afgemaakt, maar wel gescoord. En dan was het weer klaar of zo. Dus de afspraken waar we een jaar aan gerepeteerd hadden, zodra de camera's aangingen, waren die vrij snel de deur uit. En ik voelde me daar helemaal. Nee, ik ben niet zo lach of ik schiet. Dat gehalte ligt bij mij gewoon niet. Daar ben ik niet zo goed in. Dat is niet mijn ding. En we hadden in eerste instantie iets meer ingezet op gewoon scènes spelen. Hè, want al die lach- en schietspelletjes en de beste manier om en zo. Ja. Het idee was van, nou ja, dat op een gegeven moment verveelt dat. En de meeste variatie zit hem in die korte scènes die je speelt. Maar het succes bleek vooral in de lachen of schiet delen te zitten.
Ja.
En dus werd dat alleen maar een grotere rol. En dat was niet waar ik in uitblonk. Blinkte. Wat is het?
Blonk denk ik.
Ja, nee, daar was ik al niet zo op mijn gemak bij. En bij de scènes, het improviseren, improvisatietechnisch, ja, er werd zoveel geblokkeerd nog omwille van de grap. Maar ja, daarmee gelijk alles doodgemaakt.
Eén regel,
exact.
In improvisatie.
En dat is niet blokkeren. En dat was dat we het gewoon echt niet meer gewoon reden. Dus ik was daar gewoon niet... Ik voelde me niet veilig meer.
Nee, oh, wat zonde.
En dan kwam er nog bij dat je moet natuurlijk nooit dingen lezen op internet. Maar dan was het... kijk, Ruben Nicolai, die had gelijk een fanschare vanaf dag één... meisjes en joelende kinderen. En... ja, in de ogen van al die meisjes was ik de enige vrouw die heel dicht bij Ruben Nicolai kwam. Ja, dus ik moest dood. Ja. dus het internet stond vol met ik en een hoer en kutwijf. En moest weg en dood. En dan was ik even, we rouleerden. We waren met z'n vijf en dan vier per aflevering. En iedereen, twee moesten er dan twee keer uit. Want we hadden zeven afleveringen of zo. En dan de rest één keer. En dan was ik er een keer uit geweest. En dan was het gelijk... oh, gelukkig, dat wijf is weg. Ik kreeg zo... nee, ik kom gewoon weer terug volgende week, weet je. Ja, nee, dat moet je gewoon ook niet lezen. Maar dat werkte niet. Dat stimuleerde mijn...
En was alles al opgenomen en daarna in één... blok uitgezonden of zaten de opnames?
Nee, we hadden twee opgenomen en toen een uitzending, geloof ik. En toen weer verder twee opnames en toen weer een uitzending.
Maar dan dus lees je zat dus tijd ook tussen. Al dat
ja, precies. Dus je hebt reacties.
En je eigen gevoel erbij met hoe het gaat. En dan moet je je nog weer opladen.
Exact. Dus dat was... nee, dat ging voor mij... werd dat niet leuker.
Nee? Nee. Ik voel me schuldig begonnen ben.
Nee. Ja, ik ben er ook nog steeds heel... Het heeft me ook wel dingen opgeleverd. Ik ging daarna eindelijk solo theater in. Of eindelijk niet. Dat was eigenlijk altijd mijn doel. En dat stond gepland. En daar heb ik wel een stukje op mee kunnen liften. Op dat succes van de Lama's nog. Dus dat heeft me wel een wat betere... Ik zou het niet zeggen helemaal een vliegende start. Maar wel een betere start gegeven voor mijn solo carrière. Dan dat ik zonder de Lama's had gehad.
Ja.
En ik heb ook heel, heel leuk gehad met ze. Maar naarmate het einde werd het voor mij alleen maar minder.
Ja. Ja. Wat is de... Uit je solo carrière is er een show waar je nu op terugkijkt en zegt... nou, van alle solo dingen die ik heb gedaan, had die wel overgeslagen mogen worden? Niet per se een heel programma, hoor.
Nee. Ja, nou,
Of zijn er plekken uit zo'n tour waarvan je zegt... Nou,
ik heb
als ik nog een keer ga toeren...
Mijn echte première van mijn allerlaatste show eigenlijk, puur... die was gepland in Dordrecht...
Ja.
De première in Dordrecht. En terwijl twee weken daarna speelde ik in Den Haag in Diligentia. Dat je denkt, waarom, daar woon ik, waarom doen we de première in Dordrecht? En mijn impresariaat had dat zo afgesproken. Dat was min of meer eigenlijk hoe ik verkocht was in Dordrecht. Van nee, maar dan doen we de première. Dus daardoor mocht ik daar spelen. Terwijl ik wilde helemaal niet naar Dordrecht. En ik had een enorme worsteling. Dus die twee weken extra om nog bij Den Haag te komen... en dan me net iets beter te voelen over mijn show... had ik ook wel nodig voor mijn gevoel. Dus ik was...
Was je op dat moment nog niet tevreden over de show?
Nee, hij was heel kwetsbaar. En het was echt... Ik had hem nog niet helemaal in de vingers gewoon. Het kon echt een hele avond leuk zijn. Maar er zaten technisch niet heel veel grappen in geschreven, zeg maar. Maar het kon... Er kon een hele avond gelachen worden. Of het werd een hele lange monoloog. Die ook nog wel te volgen was en aangenaam. Maar niet waarvoor mensen naar het theater kwamen. En ook niet waarom ik daar stond natuurlijk. Dus en dat zat hem in hele subtiele dingen. En ik had dat gewoon nog niet helemaal in de vingers. En toen moest ik dus naar Dordrecht de première doen. En er kwam geen één recensent. Want Dordrecht is buiten de...
Het is te ver. Helemaal reizen.
Dus die zaten daar niet. Wat achteraf prima was. Maar dat was een van mijn stilste shows. Dat was wel de meeste monoloog die ik heb gedaan. Ja, voor een première is dat niet wat je wil. En gelukkig twee weken daarna had ik een soort toch nog mijn eigen première. Dus ik had alsnog mijn eigen... Gewoon veel van mijn vrienden, bekenden. Ja. En hier ook nog twee recensenten, geloof ik, die hier naar de Diligentia kwamen. En daar viel alles op zijn plek. Dus
maar
dat was voor mij heel lekker.
Die zijn dan toch...
Die zijn redelijk... Ja, die zijn wel cruciaal geweest. Eigenlijk kwam het vrij snel na Dordrecht. Kreeg ik het te pakken. Maar dat was wel echt misschien de slechtste show die ik gedaan heb in dat hele seizoen.
Ja, nou ja, de slechte shows première. Kunnen heel leerzaam zijn. Als je daardoor kan, dan denk ik, oké, dan moet ik dit veranderen. Ja. Maar vooral ook dan nog twee weken naar zo'n show toe, waarvan je ook weet, er komen vrienden en bekenden.
Ja, dan moet het wel gebeuren. Ja, maar
dat geeft ook nog wel extra druk, kan ik me voorstellen.
Ja, dat gaf ook wel extra spanning, maar... Ja, het kon gewoon ook niet meer erger worden dan daar in Dordrecht. Met die echte. Dus dat, ik had het dieptepunt bereikt voor mijn gevoel. En misschien viel er daardoor ook wel wat spanning van mezelf af. En werd het daardoor beter. Ik weet het niet. Maar het was. Dat was het ergste. Maar nu we hier zitten praten, kwam ik aan nog. Mijn allerergste optreden ooit was in Curaçao. En dat was ook zo gênant. Ik was eigenlijk nog helemaal niet zo lang bezig. Dat was 2003 of zo. Dus ik was denk ik 2 jaar met comedy bezig. En ik word gebeld op een avond vanuit Curaçao. En iemand had mijn naam daar genoemd. En of ik wilde komen spelen in de Gouverneur. Dat is een restaurant wat daar ergens vrij prominent schijnbaar zit. Ik had al wel de tegenwoordigheidsvergeest toen. Dat ik niet heel ervaren was nog. En dat ik dat ook niet in mijn eentje kon doen sowieso. Maar ik had op dat moment een relatie met Martijn Oosthuis. Dus ik had gezegd van nou, mag ik dan iemand meenemen? Hè, zodat we met z'n tweeën die avond doen. En dan neem ik Martijn Oosthuis mee. Ik zeg, en die is eigenlijk veel beter. Had ik volgens mij zelfs nog gezegd dan ik. Dus ik neem niet zomaar iemand mee, maar dan krijg je ook iemand. En dat was goed. En dus ik naar huis. Martijn is, we gaan naar Curaçao. Die was één. Hoezo bellen ze jou? Weet je zo, van waarom? Bellen ze, ik zei, maakt het nou uit. Ze bellen mij, maar jij gaat gewoon.
Martijn.
Jij gaat mee. En dat was. Die gouverneur. En daar kwamen we 's middags binnen om een beetje te kijken hoe we dan hoe het er allemaal uitzag. Daar had Martijn natuurlijk toen de ervaring voor om dat allemaal eerst te willen zien. En toen bleek dat een heel klein restaurant, of een restaurant met een heel klein zitdeel. Dus daar konden misschien 30 mensen voor het podium zitten. Maar ze hadden een hele grote tuin. Die zou helemaal vol komen te zitten. Die hadden geen zicht op het podium. Maar daar hingen ze dan een scherm neer. En die konden dan via het scherm. Dus wij werden gefilmd. Dat ze werd buiten geprojecteerd. En dan.
Wat een slecht idee.
Maar wij konden ze wel horen lachen. Ja, precies. Wat een slecht idee. En ik had dat in mijn eentje nooit bedacht daar. Dat een heel slecht idee was. Want daar was ik gewoon te onervaren voor. Maar Martijn had al zoiets van, dit gaat niet werken. Dit kan niet. We gaan hoe dan ook proberen in ieder geval 50 man hier voor het podium te krijgen. Dus het maakt niet uit hoe je ze erin propt. Maar er moeten hier meer mensen komen. De verhouding bleef nog steeds de tuin te veel.
Ja.
En wij zeiden nog van, Martijn ging proberen te regelen. Of we dan niet. Desnoods doen we 3 shows. Maar laat alsjeblieft iedereen gewoon voor ons zitten hier. En doe die tuin niet.
Want kan je even voor de luistert misschien iemand die denkt, ja, maar waarom? Ik kan toch ook een show op Netflix kijken? Dan kan ik toch ook daar lekker in de tuin op het scherm dat kijken en dat mee. Waarom is dit zo'n slecht idee?
Nou ja, omdat jij ziet het publiek niet. Je hebt geen feedback. Je voelt ze niet. Je ziet ze niet. Je kan ze misschien horen lachen, maar er zit een vertraging in. Ja. Het werkt gewoon niet.
Nee, precies. Je kan er helemaal niks mee.
Ze zitten er wel, maar ze kunnen er beter niet zijn. Dus Martijn had alles aangeprobeerd om dit uit hun hoofd te praten. Dat kon niet anders dan dat ging gebeuren. Dus oké. Martijn zei al, die zei tegen mij, hij zei, maakt me niet uit. Hij zei, ik ga gewoon beginnen. Want ik had misschien een kwartier of zo, 20 minuten. Wat had ik toen? Weet ik veel. Net aan, weet je. Ik kon niks. Ik kon geen kant op. Ik kon in ieder geval niet schakelen. En ik had. Dus Martijn zei van, ik begin gewoon. En dan lul ik wel net zo lang, zodat ze echt warm zijn. En dan gooi ik jou erop. En dan doe jij gewoon je ding. En dan kom ik terug en ik praat het wel vol en maak je geen zorgen. Dus we begonnen, toen viel het geluid uit en het licht viel uit. Alles ging mis. Dus, Martijn die lulde daar wel doorheen. Die maakte 30 grapjes over techniek en Polen en weet ik veel wie daar allemaal zaten te fietsen om dat elektriciteit aan de gang te houden. Totdat het allemaal weer beter werkte. Maar dat was zeker 35, 40 minuten of zo overheen gegaan voordat dat allemaal te moest. Toch nog ergens een andere microfoon vandaan worden gehaald. Maar het was ook niet dat de show werd stopgezet. Het was gewoon, Martijn zwemmend. Niet verzuipend, maar wel echt zijn hoofd boven water houden. Om daar de sfeer erin te houden. Toen werd ik opgegooid, bracht. En de zaal was echt wel warm, maar ik begon met een grap over stagiaires die daar veelvuldig aanwezig waren, het hele eiland bevolken. En dat ik maakte een opmerking over dat ik niet zo goed wist waar ze stage voor liepen, maar dat ze altijd nog de prostitutie in konden. Dat was niet.
Deze lach verraadt dat ik ook ooit op Curaçao ben geweest en iets te veel stagiaires daar heb gezien.
Ja, absolute waarheid, denk ik, maar nog steeds. Maar niet zo'n beste openingsgrap voor die zaal met stagiaires. En werd niet gewaardeerd. Dus ik was gewoon weg eigenlijk. Eigenlijk ging ik daar redelijk dood. En daarbinnen waren er nog wel wat mensen. Maar buiten schijnt het gewoon helemaal stil te zijn gebleven. Dus via het scherm kwam het in ieder geval niet over. En ik er weer af. En toen Martijn nog, maar ja, die had ook al 40 minuten van misschien wel zijn beste materiaal al eruit gegooid om de boel overeind te houden tijdens die hele technische, dat hele technische debakel. Dus die kan zich redden. Dus die heeft daar gewoon nog een half uur, denk ik, gespeeld. En toen was het gewoon klaar. En toen zei hij, nou, ik wilde gelijk weg. En dat is dan het erge, want je wordt geboekt, je wordt een ticket.
Ja.
Je bent daarheen gehaald. Ik was daarheen gehaald. En Martijn heeft de show gered. Dat was natuurlijk al gênant voor mij. Voor mijn gevoel. En je wil gewoon weg. Je wil die mensen ook niet meer. Ik wilde niemand meer onder ogen komen. Ik vond het zo'n drama. Maar ja, je moet nog. We moesten nog naar Bonaire. Er was ook nog, zat er nog bij in. Nog een show doen.
Oh.
En we waren daar nog te gast. En die mensen waren heel aardig die ons daar ontvangen hadden. En die bleven gelukkig ook heel aardig, maar ik wilde ze gewoon niet meer zien. Zeker die avond niet, weet je. Dus ik zei tegen Martijn, ik moet nu weg gewoon. Laten we gewoon, ik wil dit publiek niet zien, ik wil even niemand zien. Dus wij zijn weggegaan. En toen kwamen we 2,5 uur later, want we hadden zoiets van, ja, moeten we nog wel gedag zeggen of, weet je, even terugkomen. 2,5 uur later kwamen we terug. Toen was gelukkig zo'n beetje alles wel leeg. Er was nog 1 tafel met mensen. En daar zaten dan die eigenaar van die gouverneur. Die 2 mensen die ons ontvangen hadden en geboekt. En 2 stagiaires en een moeder en een ouders, ja, vader en een moeder. En ik kom aanlopen, ze zitten in die tuin. Ik kom aanlopen en die moeder die begint gelijk, oh nee, daar is ze. Daar is ze. En die gaat huilen en helemaal, die wordt half hysterisch. En ik dacht eerst nog even van, denkt zij dat ik haar verloren dochter ben of zo? Weet je, het was echt een soort zo emotioneel en zo van, oh mijn god, daar is ze. Oh nee, daar is ze. Ik kan het niet. Zo. En ik dacht alleen maar, oké, dit is heel ingewikkeld en moeilijk. Maar ik het voelde meer alsof ik haar verloren dochter was. Wat ik dan nog niet wist, zeg maar. Ja. Maar zij al wel. Dus ik ging me voorstellen aan mensen. En toen zei zij, oh nee, ze kon me ook geen hand geven. En toen dacht ik, nee, hier is iets anders aan de hand. En toen wilde die vrouw even mij meenemen. En kreeg ik van haar, ja, dat ik toch met die openingsgrap van mij, met dat haar dochter was, namelijk stagiaire, en zij was bij haar dochter op bezoek. En wat ik wel niet wilde bereiken met zo'n openingsopmerking. En dat dat toch niet kon. En vrouwen onderling moesten elkaar toch steunen. En dat ik de vrouwen zo ongelooflijk te kakken had gezet. Nou, ik kreeg gewoon een relaas over me heen. Dat ik gewoon, ik was slechtste mens in de wereld. En of ik alsjeblieft dood wilde gaan. Niet alleen op het podium, maar gewoon echt ook. En of zij daarbij kon helpen. Dat was een beetje waar dat gesprek op neerkwam. Nou, je moet weten, ik had net de moed verzameld om terug te komen. Ik dacht eerst nog van, nou, zij denkt dat ik een verloren dochter ben. En vervolgens kreeg ik dit zo vol pontificaal in mijn gezicht. En ik dacht alleen maar, ik wilde naar huis. En ondertussen stond Martijn binnen met de eigenaar van het restaurant te vertellen dat het allemaal aan hem lag en niet aan mij, zeg maar. Want die was ook tegen hem begonnen van, nou, maar die Christel, dat kan toch niet? En dat het slecht was. En Martijn had het uiteraard voor mij opgenomen. En ook gezegd van, ja, jullie waren geboekt, maar ze is pas 2 jaar bezig, weet je. Dus zij heeft alles gedaan wat ze kan. En het ligt echt niet aan haar, maar dit is slecht. We hebben gezegd dat dat niet kan met buitenmensen en dit is slecht. En die man bleef maar niet begrijpen. Maar het toeval wilde dat die week daarvoor was die zaak dicht geweest wegens salmonella in de keuken. Dus Martijn, ik weet niet hoe, maar die haalde dat er natuurlijk nog weer bij. Van, nou, je moet je voorstellen dat je een restaurant hebt en waar je denkt dat alles goed geregeld is. En toch moet je dicht, omdat je salmonella in je keuken. Ik weet niet meer. Ik weet niet welke vergelijking hij maakte. Maar hij snoerde daarmee in ieder geval volledig die gast zijn mond. En toen zijn we naar Bonaire gegaan en daar hebben we een hele leuke show gehad. Gelukkig.
Oh,
want dan durf je nog. Want daarna moesten we weer terug naar Bonaire en of Curaçao om terug te vliegen naar Nederland. Maar dat was wel het dieptepunt van mijn.
Maar dan ook zo'n show. Want ik ben, toen was ik ook net dat we erheen gingen, anderhalf jaar bezig. Mocht ik naar Curaçao, omdat ik de Culture Comedy Award gewonnen had. Maar ik was dus ook net begonnen. En alleen al de druk van dat iemand dus een ticket betaalt om jou de halve wereld over te vliegen met onderkomen. En gelukkig waar wij speelden was heel goed geregeld.
Ja.
Maar dat vond ik al... Maar als je dus... Je hebt al die druk en dan zo'n mislukte avond. En dan moet je nog naar een volgend eiland en dan nog een keer.
Ja, ja, dat ging gelukkig heel goed. Maar ja, die avond en die vrouw die zo ongelooflijk gekwetst was door mij. En oh man, ik was echt het slechtste op de wereld op dat moment. Ja, dat was... ja, dat is er eentje. En toen dacht ik ook van, ja, dit moet je ook... Dit is een gevaar. Want ik heb ooit wel eens overwogen... Zeker toen nog weer in Azië... had je superveel cruise-schepen, comedians, zeg maar. Dus dat zijn gewoon... Je kan op als... precies. Eerst dacht ik, oh, dat is vet. En toen dacht ik... Vrij snel daarna kwam Curaçao naar boven. En toen dacht ik, nee. Als je daar doodgaat, dan zit je gewoon
zit je
tussen
boot,
dat publiek.
Met
dat exact. Nee, vreselijk. Ja.
Te gek?
Ja.
Top, dankjewel.
Nou, ik heb nog één naar verhaal, misschien heel kort.
Ja.
Ik was in Singapore en dat was dus die gast die dat open mic runde. En dat werd steeds groter en groter. En op een gegeven moment... had ik een gesprek met hem begonnen. Want ik dacht op een gegeven moment... Ja, maar hallo, we moeten toch ook... Je moet nu ondertussen de lokale ook een keer gaan betalen. Want jij hebt elke avond, elke week 200 tot meer mensen in je zaal... die allemaal $15 tot $20 betalen. En je comedians zijn ondertussen ook niet meer echte open micers, weet je. Je begon met 8 comedians op een avond en nu gewoon 4. Dus je hebt gewoon eigenlijk een comedy show bij jou te runnen.
En 200 mensen komen ook met een andere verwachting dan deze mensen gaan nieuw materiaal testen.
Ja, exact. Dus je hebt gewoon nu een gewone normale comedy show. En misschien moet je die mensen gaan betalen. Nou, dat ging hij dan misschien ooit wel eens doen. Maar dan ging hij er een show naast zetten. En dat ging dan daarvoor, nou ja. Dus daar had ik wat oneenigheid mee gehad. Uiteindelijk kwam dat allemaal goed. En toen boekte hij mij weer een keer als headliner. Maar ik was heel goed bevriend met zijn vriendin. En dat ging 3 dagen voordat ik die show mocht afsluiten bij hem, ging dat uit. En hij was nogal dramatisch aangelegd. Dus hij zou dan die avond niet komen, want hij lulde altijd, hij was zelf altijd de MC. Ging hij niet doen die avond, want hij kon er niet aan om mij te zien, want dan moest hij aan haar denken en zij zou misschien wel komen kijken omdat ik moest spelen en wilde die voorkomen. Dus hij zou daar niet zijn. Prima. Nou, uiteindelijk was hij daar dus wel, maar ook redelijk beschonken. En ik was aan het headlinen op zijn show en ik ben nog geen minuut bezig en hij gaat mij hekkelen als een lamme kapotte relatie gast. En hij is gewoon niet gestopt. Hij heeft gewoon 30 minuten door me heen staan schreeuwen. Van gevarieerd van vertel eens een grap. En doe eens ha ha ha. Oh, wat ben je grappig. En hoer. En zeker je vriendin. En nou, ik weet niet wat allemaal. Maar gewoon onophoudelijk gewoon door me heen staan hekkelen. Maar die hele zaal kende hem.
Ja.
En die wisten gewoon niet wat ze ermee moesten. Maar die ging... Dus die gingen ook niet hem afvallen van hou eens je bek, gast. Want hij was de baas van de show. Maar ze hadden ook zoiets van waarom... En ik kwam natuurlijk, ik kwam niet heel goed meer uit de verf. Want
nee,
het was een soort hele...
En vanwege zijn rol kan jij hem ook niet
Ik kon hem ook niet heel erg op zijn bek zetten. Want ik had ook niet de sympathie van. Dus dat was een hele rare... Ja, dat was een hele rare show. Ook eentje waarvan ik zelf nog niet eens... Want ik heb ook nog wel geprobeerd om hem wel een keertje af te kappen, zeg maar. En op een gegeven moment is hij ook heel even 5 minuten stil geweest. En toen was de zaal wel aan mijn kant, voelde ik. Maar hij ging daarna weer verder. En de zaal was gewoon net zo confused als ik. Dus er was... Ik kon daar niet winnen eigenlijk. Ik kreeg een heel sympathiek applaus aan het eind. Het publiek had zoiets van, ja... dit is ook niet jouw schuld of zo, maar het was niet, nee. Dus ik was en niet echt dood gegaan, maar dat was meer omdat ook daar de kans niet voor kreeg. Het was echt de raarste show ever, gewoon. Ja, ja.
Top.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, Maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal. Je luistert voortaan zonder onderbrekingen. En je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij. Dus ga naar woutermonde.nl. Daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief. Dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets. Elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!